Goedemorgen iedereen. Ik loop een beetje mank van sporten, van squash maandagavond. Dus vandaar dat je, dan hoef ik niet dat aan iedereen te vertellen, dan weet iedereen het gelijk. Ik probeer fit te blijven naar geest, ziel en lichaam. Ik wil de Heer graag dienen, zolang als hij mij kracht geeft. Ja, en ik hoop dat ik hem mag dienen tot mijn laatste adem. Toen ik net in Nederland kwam, toen ging ik naar... Het was toen nog op Vierhouten, de Pinksterbijeenkomst. Hè. En ik kende Nederland eigenlijk helemaal niet, dus ik denk, ik ga maar luisteren. En toen sprak Anne van der Bijl. Die heb ik natuurlijk wel een boek van gelezen van God Smokkelaar. En als jonge zendeling was ik heel erg gefascineerd daardoor ook, van dat avontuur, weet je. Ik had ook op mijn hart Rusland en die landen in de Sovjet-Unie toen, die leg op mijn hart. In die afgelopen jaren had God ook voor ons daar ook deuren geopend. Maar... Toen, ik weet niet meer wie het was, ik weet niet of het, ik denk in de tijd was een Ben Hoekendijk of zo, die vertelde dat zij opa of zijn vader, die heeft gepreekt tot 3 dagen voor zijn dood. Weet je wel, en toen zei Anne van der Bijl, stond op, hij zegt, mijn Heer heeft gepredikt 3 dagen na zijn dood. Heb ik nooit weer vergeten. En dat is de Heer die wij dienen. Ja, dat is de Heer die wij dienen. Dus maar voordat ik in de Bijbel ga lezen, wil ik ook graag een gebed spreken. Heere Jezus, dank u dat we u mogen kennen. Dank u voor uw grote genade. Heere, het is, ik denk, uw genade is nog veel en vele malen groter dan we ooit beseffen. Heere, gewoon het feit dat ik mag ademen, dat ik hier mag staan, dat ik mag spreken, dat ik mag nadenken, dat wij naar de toekomst mogen kijken, dat we beslissingen kunnen nemen. Heere, er zijn zoveel dingen waar we u voor kunnen danken. Maar Heere, vandaag zijn we hier bijeen en morgen, omdat wij nadenken over uw werk. En daarom bid ik u, Heere God, wij willen dit niet zonder u. Wij willen niet antwoorden van de mens hebben. Wij willen van u en van uw woord antwoorden hebben, Heere. En wij willen ons onderwerpen. Ik wil mij onderwerpen aan uw gezag. Ik wil mij onderwerpen aan het gezag van uw woord. Heere, en ik loof u en prijs u, dat ik weet, Heere, u de naam heeft die boven iedere naam is. En dat iedere tong zal belijden en iedere knie zal zich buigen en erkennen dat u Heer bent. Heere, u hebt gezegd, de oost is groot, de arbeiders zijn weinig. Bid daarom de Heere van de oost, dat hij arbeiders uitzendt. En ik bid u, Heere, dat wij hier vandaan zal gaan. En zelfs als zouden we elkaar nooit weer zien, maar mogen we bezig zijn, Heere, om uw gemeente te bouwen, om de oost binnen te halen, tot de dag dat u weer komt. Ik bid dat, Heere, verheerlijk uw naam door al onze doen en laten. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een tekst uit 1 Kronieken 29. En ik wil gewoon voor een moment stilstaan bij de ontzettend geweldige taak die wij hebben en die we ernaar streven om te doen. 1 Kronieken 29 en vers 1. Verder zei koning David tegen de geheel de gemeente: God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daartegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God de Heere. Oké, nou ik denk dat wij ons vaak ook zo voelen, precies zoals David Salomo omschrijft. Mijn zoon is jong en onervaren. Ja, en het is niet verkeerd om zo te voelen. Zolang dat kan helpen dat wij nederig blijven, zolang we dan God gaan zoeken en niet wijs worden in ons eigen overtuigingen. Maar ik denk, in een zekere zin blijven we dat altijd. Want onze kennis zal nu in deze tijd in het leven nooit volmaakt worden. Hè? En je blijft leren. En de diepte van de Heere en de dingen, de geweldigheid van zijn plan. Dit is zo groot. Ik ben gewoon verliefd geworden op de gemeente, moet ik zeggen. Ik begrijp waarom Paulus zegt, voor haar wil ik mijn leven neerleggen. Ik kan zeggen voor mezelf dat ik mijn hele zendingwerk in die zin heb opgegeven om de gemeente te kan dienen. En daarmee bedoel ik mijn eigen plannen, mijn dromen om de gemeente te kan bouwen. Want er is gewoon niets mooiers. Hij zegt, dit werk is groot, want dit is geen bouwwerk voor de mens, maar voor God. En dat is de eerste ding wat wij moeten beseffen. Dit is natuurlijk de tempel in het Oude Testament en het is een beeld van... Gij zijt een tempel, God, zegt Paulus. Hè? Wij persoonlijk, want Jezus komt wonen in ons. Maar ook, gij zijt het tempel, God, staat in Efeze 2, wanneer over de gemeente gesproken wordt, in het Nieuwe Testament. Beseffen, het is niet voor de mens. Het is voor God. Nou, daar kom je al reeds bij een grote probleem, dat men denkt, als je gemeente gaat bouwen, of als je naar een gemeente toe komt, dat je wat kan ik eruit krijgen? Ze hebben in Amerika een statistiek jaren geleden en ik denk dat meer dan 90% van alle christenen die naar de kerken gingen, waren overtuigd dat de gemeente er was om in hun noden te voorzien. En als je die houding hebt, die gedachte hebt, dan is problemen voorgeprogrammeerd. Want mensen komen met eisen en het gaat nooit goed genoeg zijn. Maar dat is niet het doel van de gemeente. De gemeente is voor de Heere God. Ja, het is van Hem. Het is niet van ons. Daarom is de gemeente ook nooit van een persoon. Zelfs al zou er een sterke charismatische leider staan. Het is nooit van een groep. Ja, gelijk denken. De gemeente is van de Heere God. Wil ik dingen aanspreken die eigenlijk misschien sommige gewoon basische dingen zijn, maar die zo belangrijk zijn, want als die in onze gedachten niet juist en hervormd zijn tot Gods wil, dan gaan we de taak gewoon verkeerd aanpakken. Ja, gaan we op verkeerde manier ermee bezig zijn. Ik sta hier niet en denk alsof ik alle antwoorden heb. Ik sta hier niet alsof ik alles weet. Ik ben onderweg. Deel van de weg die we gaan, zijn we nog nooit van tevoren gegaan. He, dus zoals Joshua zegt, hij zegt, we gaan vandaag een weg, dus zijn we nog nooit gegaan. He, maar dat is het mooie van in geloof. Niet dat je weet niet waar je terechtkomt, maar dat je weet, je wordt geleid door Hem. Ja, dat is de zekerheid die wij willen hebben. Nou, het is een gebouw voor God. Een plaats waar Gods tegenwoordigheid, en dan spreek ik niet over het algemene tegenwoordigheid van God, want God is overal. Ja, God is alomtegenwoordig. Maar ik spreek over het gemanifesteerde tegenwoordigheid van God. Dat is wat we in het Oude Testament zien, dat God neerdaalde in die tempel en die tempel vervulde, ja, bij de opening en nadat Salomo dat bad. Nou, het betekent dus dat er ineens was er een plaats op aarde waar men vanuit de hele wereld kon komen om God te beleven. Een plaats om God te ontmoeten en gemeenschap te hebben met Hem die jij niet zien kan. He, met Hem die onze Vader die in de hemel is. En dat we Hem toch hier op aarde mocht beleven. Nou, dat was in de Oude Testament dan dus in de tempel. Dus er staat in Deuteronomium 12. Kun je misschien met mij naartoe gaan? Deuteronomium 12 en vers 5. Nou, het is interessant, Deuteronomium is de laatste boek door Mozes geschreven. Dus in die tijd sprak God deze dingen toen Israël net uit Egypte kwam. Ja, daar staat in vers 5, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Dus God zegt, ik ga een plaats uitkiezen en ik ga daar wonen op het aarde. Ik ga daar zelf tegenwoordig zijn. En dit gaf hij, deze opdracht gaf de Heer al aan Mozes, terwijl ze bezig waren met de uittocht uit Egypte onderweg naar het beloofde land. In vers 11 staat er, in vers 11 en 12,
Dan zal daar de plaats zijn die de Heere uw God zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied. Uw brandoffers, uw slagoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die de Heere u belooft. En daar zal u zich verblijden voor het aangezicht van de Heere. Uw God en uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen. En de leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Oké, dus dan staat, daar ga je offers naartoe brengen. Daar is wat de Heer zegt, hier breng je alles wat je mee verschuldigd is. En hier ga ook de leviet zijn. Hier ga ik ook arbeiders hebben die voor mij gaan werken. Maar nu is het interessant dat het zeker bijna, meer dan 400 of 500 jaar duurde voordat de tempel uiteindelijk gebouwd was. Ik denk dat we er niet altijd bij stilstaan. Weet je, ik heb een studie een keer gemaakt met ook mensen binnen onze gemeente waar wij predikers opleiden. En hebben gezegd, laten we eens wat dieper gaan kijken naar de gemeente in het licht van de Oud Testament. En ook gaan ontdekken onder andere, gaan kijken van hoe gehoorzaam was Joshua. En toen hebben we ontdekt, Joshua heeft geweldige dingen voor de Heere gedaan, maar toch was zijn gehoorzaamheid niet volledig. Want daar waren opdrachten onder andere dit. Dat God gezegd heeft, dat moet gebeuren en dat ze niet gedaan hadden. Dit was Gods plan van de begin af aan. Het was niet een idee die later gekomen is. Hey, nu hebben we een mooi stuk land en laten we nu maar een tempel gaan bouwen. Het was van de begin af aan, was dit Gods plan dat hij onder de mensen zou wonen. Want de gemeente en de tempel is alles natuurlijk, kijk de tabernakel ook, moest Mozes precies maken zoals hem laten zien werd op de berg. Want dat alles, leert de Hebreeënbrief ons, is een afspiegeling van de hemel. Dus als wij willen dat mensen de beste kans hebben om een idee te krijgen van wie God is, wat God wil, hoe God werkt, dan gaan we moeten leren om die woonsteden Gods te zijn waar men dat gaat beleven. Wij hebben zo'n spannende tijd gehad. We hebben net in onze gemeente een situatie van echt waar je tuch weer moet toepassen en of de correctie brengen. En dan dat zijn zulke momenten waar men vraagt, ja, hoe ga je hiermee om dat men God leren kennen? En dat ze de beste kans hebben om weer hersteld te worden en weer een weg tot God terug te vinden. Ja, ik bedoel, hoe vaak gaat men er helemaal niet mee om? Of men gaat er zo streng mee om en wordt voor eeuwig verband? Weet je, maar dan moet je vragen, nou gewoon even theoretisch, is dat een voorstelling van God? Is dat laten zien een rechtvaardige, heilige, maar een liefdevolle God? Een genadige, barmhartige God? En dit is wat God wou, dit was zijn plan van de begin af aan. Dat ze zo weten, hier kan je jouw zondoffer brengen. Hier kan je leren hoe om met God te leven. En toch duurde het 500 jaar, of meer dan 500 jaar, leek het voordat Israël echt die opdracht serieus ging nemen. Waarom? Ik denk dat zij niet veel anders waren dan wij. Ik denk dat zij ook wel hebben gedacht, ja, kijk, eerstens was natuurlijk de groot probleem dat ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun. Hè? Dat zie je zelf, zie ik in de vraag ook, dat men zegt, ja, je komt uit een traditie, maar die traditie is nog niet uit mij. En soms denken wij, ja, maar zo en zo moet. Maar dat is een voortdurend proces waar we binnen gaan. Een reis. De hele tocht uit Israël, uit Egypte leert ons al dat verlossing is een weg. Is een levensweg. Ja, met de Heere. Maar goed, ik denk ook dat ze vaak hebben gedacht, is gewoon niet mogelijk. Heb je wel al die Filistijnen gezien? Waar heb je het nou over? Die wil hier gemeente bouwen of tempel bouwen. Ze, ach, kom op, hé. Ik heb heel veel werk met moestuin. Als mijn komkommers maar klaarkomen en mijn aardappelen, dan ben ik al blij genoeg. Zie, iedereen bezig met zijn eigen ding. En dan heb je dus honderden jaren gehad van richters. Van God stuurt iemand om het volk te verlossen. En dan vielen ze weer in de hand van de vijand. En dan moet hij weer iemand overnieuw sturen, want de vijand heerst weer over hun. En dan wordt soms alleen maar delen van Israël bevrijd. In het zuiden, of soms in het noorden. En zo. Maar nooit dat volledige overwinning. En dan eindigt eigenlijk de tijd van Richteren. Eindigt met de verdrietige woorden. Dat er was geen leider, er was geen koning in die tijd in Israël. En iedereen deed wat juist of wat recht was in zijn eigen ogen. Nou, is vandaag heel vaak soms de kerk ook, dat men meent, ik doe gewoon wat recht is in mijn eigen ogen. Dat is iets wat bij de Nederlander past, moet ik zeggen. Ja, gij draagt het zeer wel. Zegt de Bijbel in een andere vers. Maar weet je, toen ik uit Zuid-Afrika naar Nederland kwam, werd er ook aan mij gezegd, oh, je gaat naar Nederland. Niemand wil dat. Mensen wil niks meer over God weten. Vergeet het maar. Weet je? Harde werk, harde bodem, werd ik gezegd door zendingorganisaties en zo in Zuid-Afrika. Toch voelde ik dat roepen en ik heb het anders ontdekt. Ik heb het anders ontdekt. Toen ik op de vliegtuig zat, voelde ik dat God tot mijn hart sprak. En dat God zegt, ik stuur je naar een land dat arm is. Nou, Nederland is financieel niet arm. Ja? Maar in het woord. Zeg, maar ze hebben een ijver voor God, maar zonder kennis. En ik voel dat God op me zegt, en ik wil niet dat je boos op hem bent. Ik begreep het niet, maar ik dacht, mijn enthousiasme, heer, ik neem het aan. Weet je? Dus, want soms je enthousiasme, dan kan je gefrustreerd worden als mensen. Waarom zien ze dan niet wat jij ziet? Weet je wel? Maar voor mij het mooie is, ik heb ontdekt het honger in Nederland. Ik heb ontdekt dat honger en ik geloof dat het Calvinistische achtergrond is. Wat ik zelf ook, ik ben zelf ook gereformeerd opgevoed. Wat een honger voor Gods werk bij ons heeft gelaten. Een erfdeel uit de vorige geslachten. Maar weet je, toen kwam God leiden ons dat wij een zendingsschool moesten gaan stichten vlak over de grens in Duitsland. Dat was voor mij ook een reuze stap. En allemaal nieuw. En dat hebben we 12 jaar gedaan, meer dan 50 volwassenen ons in huis gehad. Maar op een gegeven moment leidde God ons om een gemeente te gaan stichten. Dan weet je, je bent in Europa en Europa is het meest heidense continent in de wereld. In Zuid-Afrika, als je in Zuid-Afrika naar een restaurant gaat, is het normaal dat mensen zitten en ze bidden voor hun eten. Dat is heel normaal. Weet je, het wordt gewoon geaccepteerd. Dus hoe vaak gebeurt het als ik bij de kassa sta bij een supermarkt en ze zien, oh, ik heb een rare kaart van een rare bank. En ik zeg, ja, dat is een Duitse of een Nederlandse bank. Oh, wat doe je daar dan? En als ze dat vragen, dan zie ik dat als gelegenheid. Dan zeg ik, ik ben er naartoe gegaan om mensen te vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Nou, hoe vaak gebeurt het als ze zo zeggen, echt? En iedereen gaat gewoon blijven staan. Nou, vertel maar, want kijk, hier hebben wij horloges, maar daar hebben zij de tijd. Ja? Dus daar ga je er even over hebben. Maar mijn punt is dit, je komt in Europa en wij voelen vaak, ja, is het nog wel mogelijk? Is het nog wel mogelijk? Arjan spreekt over een overblijfsel. Is het nog wel mogelijk? Maar hoe rijmt dat met dat grote oost? Hoe rijmt dat? En voor ons, toen God ons ook riep om een gemeente te gaan stichten net over de grens in Duitsland, was het voor ons een hele uitdaging. Want daar was één evangelische of christen gemeente en die had in 40 jaar geen 40 leden gekregen. Dus één, ons stad is 55.000 mensen, er is één baptistengemeente die in die tijd, toen wij dat begonnen, had ze een heel liberale voorganger gekregen. Dus dat was erg jammer, want ik denk onze stad kan een goede baptistengemeente, kon die wel gebruiken. Maar, en dan was er een Rusland-Duitse, noem je dat, een Russische-Duitse gemeente. Verder niks. En dan in ons hele kring, of ons hele graafschaft, is anders dan Nederland. Hè? Je weet wat ze zeggen over Nederlanders. 1 Nederlander een theoloog, 2 Nederlandse gemeenten, 3 Nederlanders een gemeente Scheuring. Dat heb je niet in Duitsland. Ja? Maar ik bedoel, dan zit je in dat gebied, en dan denk je, is het mogelijk? Is het mogelijk? Nou, ik wil zeggen, het is mogelijk. Wij zijn begonnen, wij zijn God ervoor gaan vertrouwen. Afgelopen zondag en het gaat me niet om getallen, maar ik ben hier dankbaar. Maar afgelopen zondag hebben we de meeste mensen gehad tot nu toe. Inmiddels moeten we 2 diensten hebben. We hebben al gemeentegesticht van ons uit in een andere plaats. Ik denk dat we met de kinderen zondag 300 tot 350 man waren. Weet je, en ik dank God ervoor, want ik geloof het is mogelijk in ons tijd. In de hardste gebied Maar voor God is het niet hard. En Israël in die tijd, die dachten van, dat is niet mogelijk. 500 jaar. Totdat God zegt, ik heb gevonden een man na mijn hart. Die geheel mijn wil zal doen. Nou, je weet over wie ik spreek. Over David. Ja, over David. En David, waarom was het een man naar Gods hart? Want hij verlangde naar dat ene ding. Dat werd zo duidelijk. Dat in Jeruzalem, dat de tempel komt uiteindelijk en Gods tegenwoordigheid. Hij was het die de ark van de verbond, die ze, toen ze net nadat ze het beloofde land binnen is gegaan, is de ark van de verbond opgeëindigd in Kadesh Barnea, hè? Of zeg je het, ja? Kadesh Barnea, dankjewel Jacques. Nee? En daar bleef hij. En niemand heeft verder gedacht van, nou ja. En David was de man, want hij was gewoon, hij zegt, Heer, wij moeten in uw tegenwoordigheid leven. 1 dag bij u, op de voorstoep, is beter dan 1000 ergens anders. Ik heb een David gevonden, een man naar mijn hart, die geheel mijn wil volbrengen zal. Ik denk dat we deze taak nooit volkomen zullen doen als wij niet zulke mannen en vrouwen zullen worden. En dat blijven. Die voortdurend zeggen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil. Niet mijn wil, maar uw wil. En toen kon het gebeuren. En onder David is het, want het gaat ook om het invloed van God. Hoe zeer kan God mensen bereiken? Onder David is het koninkrijk van Israël het grootste geworden wat hij ooit was. Ik denk dat als je dit in de geschiedenis zou moeten vergelijken, denk ik dat je tot de slotsom zal komen dat David misschien wel de grootste militaire leider te alle tijden was. Zoveel slagen gewonnen en zoveel land in bezit genomen, zoals het nog nooit weer was en ook daarna nooit weer was. Toen hij het overgaf aan zijn zoon Salomo, stond er dat er ze rust en vrede van alle kanten hadden. En konden ze de tempel gaan bouwen. Nou, in het Nieuwe Testament, is de gemeente die tempel Gods. De plaats waar God wil wonen. De plaats waar God niet alleen in ons, in deze tempel, maar ook onder ons is. En waar zijn tegenwoordigheid beleefd kan worden. Staat in 1 Korinthe 14, staat dat er een ongelovige in uw midden komt, op de knieën valt en belijdt dat God inderdaad in uw midden is. Het is niet alleen een theorie, broeders en zusters. Het is een realiteit. Het is een realiteit. De gemeente is Gods plan A. Alles anders is plan B. Ik denk dat moeten wij, als je dat niet kan accepteren, dan ga je weer in dat tijd waar het er gewoon niet is. En dan moet God, dan gebruikt God richteren voor tijd. Hij doet werken, maar het is niet bouwend. Het houdt voor een seizoen en dan is het weer over. Maar de gemeente is zijn plan A. Nou, moet je kijken hoe belangrijk dat ook is in Openbaring 1 vers 20. Openbaring 1 vers 20 staat er, zegt Jezus aan Johannes, het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen of boodschappers van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Goed, en dan komen de brieven, kennen jullie allemaal, aan de 7 gemeenten. En aan die eerste gemeente die geweldig was. Onderscheiding van geesten, heel veel goede werken. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Ja? En dan staat er in vers 5 deze woorden. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dat is apart. Wat is de kandelaar? De kandelaar is de gemeente. En als gij u niet bekeert, zal ik de kandelaar, zal ik de gemeente zijn bij u wegnemen. Dus dat betekent dat niet iedere groep die zich gewoon bij elkaar zit en zegt, ja, wat twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in ons midden, dus wij zijn een gemeente. Dat gebeurt vandaag heel vaak. En is soms gewoon een verdekte vorm dat gewoon iedereen kan blijven doen wat hij zelf wil. Omdat ik kom steeds Engelse woorden bij mij, of Duitse woorden ook nog door elkaar. Ja, zeg maar men is verwond geraakt. Men is teleurgesteld. Ja, en dan komt zulke dingen. Dus God zegt, als je niet je bekeert, dan zal ik de gemeente zijn bij je weghaal. Dus dat kan gebeuren. Kan dus gebeuren dat de groep samen is en dat God de gemeente zijn. Ze komen nog wel bij elkaar. Ze zingen nog liederen. Er wordt gepreekt. Collecte wordt opgehaald. Dus misschien nog een paar wekelijkse activiteiten, weet ik veel. Maar God is er niet meer. Dat is een schrikbarende gedachte, of niet? Ja, ik vind wel. Maar daar gaat het om. God zegt dus, daar is een plaats waar hij zijn kandelaar, hij zegt, dit is mijn gemeente waar ik onder hun ga wonen. En daarom is het voor mij zo belangrijk dat wij bijbels gaan denken over de gemeente. Ik denk, dit is een hele proces waar je moet doorgaan, want om dat goed te gaan begrijpen, is een hele hervorming van onze denken nodig. Romeinen 12 vers 2 is bekend, denk ik, voor jullie, maar ik lees het even. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, we hebben gesproken, Israël kwam uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit Israël. Je groeit op met bepaalde denkwijzen. Je groeit op met bepaalde ik was opgegroeid. Ik was gewend, als je over de kerk hebt, dan heb je over een toren en een klok. En een dominee, hè? Goed, bij ons leken ze niet op Batman en Robin. Weet je, ze hadden gewoon en stonden hoog op een kansel. Weet je wel, daarboven, want die dominee, jij moest dat wel weten, dat hij daarboven... En dat was mijn gedachte erover. En het is door allemaal goed bedoelde mensen. Met goede bedoelings. Maar als dat niet gebeurt, eigenlijk moet een totale heropvoeding van ons iedereen gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan blijft het wat uit de vlees geboren is en blijft vlees. Zelfs als het goede vlees is. Super 1A kwaliteit vlees. Daar is geen ontkomen aan. En dat, Arjan zei dat al, dan komt het probleem dat wij dan open worden voor alles. Want als jouw vlees niet gestorven is, als je niet genieuwd bent, dan ga jij diep in onze harten, mijn hart, ga mezelf bedriegen. Dan gaat het mij gaan om macht, om status, om aanzien, om wat denken anderen van mij. He, om mijn ervaringen. Je wordt bijna geestelijke, sommige christenen, soms geestelijke junkies. Ze willen de een ervaring naar de ander hebben. Maar een totale nieuwe denken. En ik wil leren. Ik wil heren. Ik zeg, wil heren. Ik wil worden zoals u. Ik wil dingen begrijpen zoals u ze ziet. Nou, ik denk iets wat wij moeten begrijpen over de gemeente. Ik wil een paar dingen noemen die ik denk die heel belangrijk zijn. Maar is dat de gemeente kan niet georganiseerd worden. Je kan niet. Niet te zeggen, oh kom op, we organiseren een samenkomst, we beginnen zondag, we hebben iemand voor de kinderwerk, we hebben gitaar, we hebben iemand die kan misschien bijbel studeren, of we nodig gastpredikers uit of zo. En kijk eens, heel snel hebben we een gemeente georganiseerd. Dat past bij ons, en ik ben ook van Nederlandse afkomst, past bij ons aard, heel makkelijk, kom op, tak tak, gedaan. Heel vaak ook te denken binnen heel veel evangelische gemeenten. Gewoon. Laten we het goed organiseren als je goede sprekers hebt. We hebben een bandje die speelt en dan af en toe activiteiten georganiseerd. Maar de gemeente kan niet georganiseerd worden. Waarom niet? Want de gemeente is geen organisatie in de eerste plaats. De gemeente is een organisme. Een levend organisme. Nou, waarom is dit belangrijk? Want ik geef even een definitie. Je kan verschillende definities hebben voor wat een organisme is. Maar één definitie is, wordt gebruikt voor systemen, dus iets wat samenwerkt, samen, die als gezamenlijke geheel in meerdere of mindere mate sterk hiërarchisch geordend en als doelgericht omschreven kunnen worden. Dus het zijn heel veel dingen die dus samenwerkt, maar ze zijn hiërarchisch gestructureerd, dus ieder duidelijke rol wat iedere ding heeft, en heb gezamenlijk dus een doel. Nou, dat zijn zoveel voorbeelden die je daarvan kan gebruiken. Het menselijk lichaam. Menselijk lichaam. Ik bedoel, kijk, jouw arm, als mijn arm de hele tijd zo wil maken, je kan wel zeggen, voor de ogenblik is dat leuk, maar dat is niet zo handig op een gegeven moment. Snap je? Ik denk eens duidelijk. En ook belangrijk dat iedere lid zijn juiste plaats krijgt. Want ik kan wel zeggen, nou, als ik een hand hier heb, dat is ook wel leuk en handig, weet je wel. Maar ik kan niet meer bijkomen waar ik daarvoor kon bijkomen. En dan kon mijn hand wel schreeuwen, ja, maar de oog die ziet veel beter dan ik, want die is altijd daarboven. En zo, weet je wel, ja, maar je bent geen oog. En dat is een probleem, want wij willen zo graag, je denkt van, oh, gemeente, en dan zie je al, ik wil die rol hebben en die rol. En ik wil zeggen, weet je, het gaat bij een organisme, bij iets dat leeft, het gaat helemaal niet om titels en zo, want het betekent allemaal maar één ding, het betekent werk. En als jij de werk probeert doen, waar je niet voor geschapen bent, nou, dan wens ik je er heel veel sterkte mee. Dit is zo belangrijk om ons te gaan ordenen onder de hoofd en zeggen, Heer, nou laat mij dan mijn plaats vinden in deze organisme. Ja, laat mij mijn plaats vinden. Het betekent dus ook dat een gemeente, als ik zeg, hij moet niet georganiseerd worden, hij heeft wel organisatie nodig. Maar je kan dat leven niet organiseren. Je kan het leven niet organiseren. Het moet geboren worden. Het moet geboren worden. En weet je, een organisme, het leven meldt zich. Het is net als een baby. Een baby dat levend is, die meldt zich. Dat weet je wel. Wie van jonge baby hier? Nou, er zijn een paar. Ja, de baby dat meldt zich. Dan, oh, daarom gaapten jullie al. Ik dacht al dat het was omdat je het saai vindt wat ik aan het vertellen was. Maar nou begrijp ik het. Goed. Hè? Maar dat baby, dat meldt zich, dat schreeuwt. Dat ik heb honger. En net zo het binnen een gemeente. Je kan het merken, ook de universele lichaam van Christus. Dat is een realiteit. Ga maar ergens op vakantie. Je staat op een camping. En er komen mensen van helemaal ergens anders uit Nederland. Je gaat even met elkaar praten. Je ontdekt dat je wederom geboren christen zijn. Je hebt 5 minuten met elkaar gepraat. En je voelt of je elkaar al jaren kent. Toch? Nou, dat is het organisme. Ja, maar goed, en dan begin je over dogma's en leringen te praten. En dan wou je dat je nooit op dezelfde camping was gaan staan. Weet je? Dat is een organisatie dat zich meldt. Ja? Oké. Maar goed, wat we ook moeten beseffen is, dit leven is het kostbaarste wat er is. Want dit leven is iets, het is goddelijk leven wat in de gemeente zit. Nou, zo moet het ook voor ons zijn persoonlijk. Voor ons persoonlijk en zowel gezamenlijk. Ik denk dat wij, als wij gaan beseffen dat de gemeente ook gezamenlijk is, een levende entiteit, en dat voor ons zo kostbaar gaat worden, dan ga je er al reeds heel anders mee om. Want, nou kijk, wat moet je doen met leven? Een leven moet gevoed worden, bijvoorbeeld. Dus ik ga niet meer proberen om mijn 18-jarige zoon baby eten te geven. Dat is nou extreem. Of zelfs mijn 5-jarige zoon niet meer. Dat weet je wel. Want hij kijkt naar mij en zegt, papa, ik wil graag een lekker dikke carbonade hebben. Als het kan. Maar dan ga je dus vragen als ouder, wat heeft mijn kind nodig? Ga je in je werk van je vragen, Heer, waar is de gemeente nu? Wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap voor dit levende organisme? Dat wordt een hele andere denken. Het betekent dus ook een grotere afhankelijkheid. Want je kan niet zeggen, nou wij hebben een programma en die programma, die werkt altijd. 20 jaar. Weet je wel? Ja, maar ik begrijp niet waarom mensen niet meer komen, maar dit is een goede programma. Ja, daar is, dan ga je dus om met de gemeente als organisatie weer. Oké. Dus de gemeente heeft voeding nodig. Jezus zegt aan Petrus, jullie allemaal kennen de verhaal, hè, waar je hem apart neemt. Heb je me lief? Ja, en dan zegt hij, Heer, u weet dat ik je... Wijd mij lammeren. Heb je me lief? Wijd mij schapen. Heb je me lief? Hoed mij schapen. Ja, hoed en pomijn is dat woord, herderen. Goed, nou, leven heeft nodig om opgevoed te worden. Want het leeft, het groeit, het gaat groeien en het gaat dus dingen leren. En hier is wat Jezus zegt, ga heen en maak discipelen van alle volken. Leer hen alles te onderhouden wat ik u bevolen heb. Ja? En Paulus zegt aan Timotheus, hij zegt, zoek mannen die weer in staat gaan zijn om ook weer anderen te kan leren. Dus hier komt dat je organisatie gaat doen, om te zeggen, nou hoe doen we dat? Maar wat ik doe in het innerlijk wil zeggen, Heere, laat ons dat zien voortdurend. Oké, nou het leven heeft ook nodig om gesnoeid te worden. Er moet correctuur komen soms. Als je nou weer naar een plant kijkt, een levende plant, en die prachtige beelden. De Bijbel is vol prachtige beelden. Ik vind het zo mooi dat God zo vaak in beelden spreekt. En iets duidelijk maakt, want je kan die plaatje, je ziet het voor je. En ineens begrijp je zonder woorden, begrijp je veel meer als wat op de eerste oogopslag er staat. Hè? Nou, het wordt gesnoeid. Als iets in mij gesnoeid wordt, waarom zegt de Heer, waarom wordt er iets gesnoeid? Opdat ik meer vrucht kan dragen. Maar dan weet je, wij begrijpen dat en ik heb dat altijd begrepen voor mij persoonlijk. Totdat wij bij ons in de gemeente een enorme probleemkeer kregen. Ach, ik denk wij waren als gemeente 7 jaar, 8 jaar oud of zo. En wij gingen echt door moeilijke tijden ook wel. Hè. Je begint en op een gegeven moment gaf God ons een gebouw op wonderbaarlijke manier. We waren met 40 man en toen voor de eerste keer verliesden we mensen. Ja, die waren ontevreden, hierover, daarover mopperen. Nou, hoe dan ook. En er gingen 6 mensen of zo weg. Nou, dat deed ons enorm pijn, want je legt je leven neer. En ik weet in die tijd, we waren 2 oudste echtparen. En de diakenen of de huisknechts die we toen hadden, waren maar een paar. Maar we hadden geen moed meer. En dus mijn vrouw zei, Eddie, weet je, ik ga al bij kinderen bij de school en ik zie die andere vrouwen, die halen zorgeloos hun kinderen. En ik zit daar met mijn zorgen, mijn verdriet om de gemeente. En de problemen, de relationele spanningen die er zijn. En die is hier over ontevreden. Ik zeg, ik verlang gewoon terug naar een normale leven. Weet je, en ik zei toen, oké. En ik zei, Frans, mijn medeoudste, ik zeg, weet je wat? Ik zeg, wij gaan vasten, wij gaan God zoeken. En als God zegt, sluit die handel, dan sluiten we het. Dan houden we ermee op. Ja, als God zegt, luister, dit leven is niet vatbaar om verder te groeien. Om wat voor reden dan ook. Dan houden we ermee op. En we besloten om te gaan vasten na de vakantie. Maar tot die tijd gingen we iedere dag samen bidden. En we gingen stukken lopen en bidden. En in die tijd sprak God tot mijn hart. En God zei tot mij, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij zegt, en deze gemeente zal gebouwd worden door gebed. En ik had het gevoel, niet dat God zegt, jullie moeten bidden zonder... Ik had het gevoel, zelfs als zou wij niet bidden, hij zou mensen oprichten om te bidden. Maar deze gemeente gaat... Weet je, een van de weinig beelden over gemeente... Jezus zegt, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Bidden we nog wel? We hebben dat bidstond. We hebben bidstond mensen, de meeste kerken. En bij vele kerken is het tot de meest dodelijke uren van de week geworden. Want je weet precies wie gaat bidden. Je weet ook wat hij of zij gaat zeggen. En je weet ook voor wie het bedoeld is. Het is geen leven meer. Snap je? Maar goed, maar in ieder geval wat er toen gebeurde. Wij groeiden naar zo'n 60, 70 man en op een gegeven moment kregen we weer problemen. Maar er kwam, er was 1 man en die ging achter ons rug, die ging naar alle huisknechts een brief. Ja, tegen de oudsten, tegen wij doen dit fout, wij doen dat fout. Dat raakte ons geweldig natuurlijk. En toen verliesten we over een tijdperk van drie, vier maanden, verliesten we ongeveer 15 mensen, 15, 16 mensen van 70. Nou, jullie kennen dat soort getallen, dus dat is pijnlijk. Maar dit keer, dit keer had ik er op een of andere manier geloof bij. Ik voelde gewoon, ik snapte niet waarom. Maar in die tijd gaf God mij die tekst uit Johannes 15. Hij zegt, ik snij de onvruchtbare delen af, opdat je meer vrucht gaat dragen. Nou, toen we dus als oudste en diaken vergaderen bij elkaar, ik zeg, jongens, dit is wat ik geloof wat God zegt. Nou, die broeder, ik moet zeggen, binnen 3-4 maanden was al de plaatsen van de mensen weg, was gewoon weer gevuld. Maar van die mensen die weggingen, die broeder die dat zo tegen de oudsten achter ons rug heeft gepraat, die pleegde zelfmoord, die hing zichzelf op. Verschrikkelijk. 2 van de gezinnen die weggingen, echtscheiding. En de rest van de mensen kwam terug en bekeerde hen. En ik zag hoe God snoeide. Het is zijn gemeente. En dat leven, de gemeente is hem kostbaar. Ja, en wij kunnen hem vertrouwen dat hij de gemeente zal bouwen. Maar goed, groei houdt ook in verandering. Als de één ding is dat zeker is, dan is het verandering. Als de gemeente organisme is, dan verandert er dingen. Dus je mag daar zeker van zijn. En het betekent dus ook dat veel dingen seizoenaal zal zijn. Voor een seizoen. He, wij voor een seizoen een bepaalde opleiding. En dan een ander seizoen hebben we weer een andere soort opleiding die wij doen. Maar je moet gaan leren om de seizoenen te lezen en te herkennen. Dat is goed. Ja, er is een tijd om te planten, er is een tijd om water te geven, er is een tijd wat dingen gesnoeid moet worden. Belangrijk is dat wij verbonden moet blijven aan de bron. Dat is het meest belangrijkste. Ik denk, toen ik net tot bekering kwam en mijn eerste mentor, ik heb het hele verhaal van ons gemeente en van dat hele proces van gemeentes heb ik in mijn boek opgeschreven. Sommige van jullie hebben misschien al in mijn boek gelezen. Ik zag dat Ariane een paar kopieën hiervan heeft. Maar mijn eerste mentor, na 2 jaar dat we 's ochtends om 5 uur samenkwamen wekelijks. En toen we het afsluiten, zei hij, zegt Eddie, je moet een paar dingen beloven. Hij zegt, de eerste is dat jij moet, wanneer jij zondig, of wanneer je een fout maakt, niet indien jij zal, je bent een mens, hè, dat je onmiddellijk opstaat. Dat je onmiddellijk God om vergiffenis gaat vragen, je zonde belijden, onmiddellijk opstaat en gaat zeggen, Heere God, wil u mijn hand vasthouden, want als u dat niet doet, dan zal ik weer vallen. En de andere ding is, ik wil dat jij de tijd die jij met God brengt, iedere dag doorbrengt, tot de hoogste prioriteit van je leven maakt. Nou, ik ben nu, ben ik 32 jaar verder, en ik ben zo dankbaar voor die woorden. Mijn tijd met God, tot mijn hoogste prioriteit, iedere dag. En God geeft manna voor iedere dag. Dus voor morgen heb ik nog niet, ik moet het morgenochtend ophalen. Vergeet dat niet. Ja, en ook gezamenlijk, als wij niet gemeente gaan worden die naar zijn wil gaan zoeken. Wij zullen er later een beetje meer over gaan hebben. Maar wat hebben we? Hij zegt, word hervormd in je denken op dat wat? Op dat gij mag proeven wat de wil des Heren is. Het goede, het welgevallige, het volkomen. Het is maar een van de mooiste dingen dat ik, maakt niet uit wat voor uitdaging er komt in de gemeente. Dat we altijd kunnen zeggen, kom, we gaan de Heere zoeken. We gaan vragen. En als het groot, dan gaan we vasten. En we gaan vragen, we gaan specifieke vragen stellen. We gaan samen zoeken. En we gaan luisteren. Heere, spreek tot ons. Weet je, de uitdaging van organisme is net die kinderen hebben, die kennen dat. En je kent een man die zegt van, ik heb 5 regels of zo, en dan ga ik mijn kinderen opvoeden. Jaren later, nou, vandaag heb ik 5 kinderen en ik heb geen regels meer. Weet je, maar zo is het in de kerk ook vaak. Want de wind waait waarheen hij wil. Van waar hij komt weet niemand. Waar hij naartoe gaat weet ook niemand. Nou, als onze gemeentes zijn, niet die karakter gaan wij, want hij zegt, zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Wij gaan moeten leren, hoe ga je daarmee om? Het is een uitdaging, want jij kan het niet controleren. Je kan het aan God overgeven. En dan gaan wij leren, heren, hoe gaan we hier mee om? Oké, ik denk ik ga daarbij stoppen en even bidden. En dan gaan we in de tweede sessie verder. Heer Jezus, dank u dat u het bron bent van het leven. Heer, wat is het heerlijk om te leven. En wat is het heerlijk, Heer, als we u leren kennen en u geeft ons eeuwig leven. En dit leven is in uw Zoon. En dank u, Jezus, u bent de koning, de Heer, het hoofd van uw lichaam, dat is de gemeente. En in u mogen wij eeuwig leven hebben. Leer ons, Heer, leid ons uw wil te leren kennen. Het goede, het welgevallige, het volkomene. In Jezus' naam. Amen.